Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 23 november hoopt in de morgendienst dominee W.L. van der Staaij uit Scheveningen voor te gaan. 's Avonds hoopt onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en belijden de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot al de volheid van God. Efeze 3, vers 14, 18 en 19. Laten we samen gaan zingen. Uit het eerste gezang, drie coupletten, het eerste, achtste en negende. Mijn ziel herdenkt met heilige beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En wat er verder volgt, 1, 8 en 9 van gezang 1. gemeente in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 111, het tweede vers: des Heren werken zijn zeer groot. En wat er verder volgt in Psalm 111 vers 2 na het amen op de belijdenis van het geloof. En een ieder van u spreken als volgt in zijn hart deze 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, mogen we vanavond aan uw voeten plaatsnemen, zoals eenmaal Maria. Zij had het goede deel uitgekozen, zo zei u het zelf. Eén en al oor was ze. Geen woord uit uw mond liet ze op de aarde vallen. Alle kwamen in haar hart terecht en deden kracht, vernieuwde haar van binnenuit, maakte haar zalig. Ze ontving er uzelf in. Komt u zelf zo vanavond ook onder ons, Heere, en dat we ook zo alle hier ons mogen neerzetten. Luisteren naar u, één en al oor voor u. U bent toch de grote profeet, Heere Jezus, de grote leraar, en u spreekt als machthebbende. De mensen op de aarde zeiden het, nooit hebben we iemand zo horen spreken als hij. Geeft u vanavond zelf ons onderwijs, en wilt u daarvoor ook deze leerdienst gebruiken? Laat het onderwijs dat tot ons komt, uw onderwijs mogen zijn, dat het is naar de zin en mening van uzelf, en dat het uw goedkeuring mag wegdragen, en dat de engelen vanavond met instemming mogen luisteren. Leid u ons in de waarheid, Heilige Geest. Want vanavond gaat het ook over u en over uw werk in het hart van zondaren. Wat heerlijk en wonderlijk dat u in het hart van zondaren werkt. Mag het vanavond in onze harten resoneren, dat we uw werk in ons eigen leven ook mogen herkennen. Dan is er weer klank en dat geeft ook vreugde. Geeft u er zicht op en geeft u er inzicht in, dat we ons zo mogen verblijden dat u bent uitgegaan en dat u intrek neemt in de harten van mensen in hun innerlijk. Wat een wonder dat u dat doet. Doe het bij ons als u het nooit eerder deed. Win ons in, neem ons in. Uw werk, Heilige Geest, is zo'n heerlijk werk. U neemt het uit Christus. En dat wat van hem is, dat past u toch toe aan het innerlijk van mensen. En zo legt u een band. Zo verbindt u mensen met de schoonste van alle mensen. Met hem die God is en is gebleven en mens is geworden. De Heer Jezus Christus, de Heiland, de Zaligmaker, de rotssteen, de schuilplaats, het schild, de toren. O, wie bent u, Heer Jezus? De deur, de goede herder, het licht der wereld, de fontein van heil, de bron van alle leven. Heilige Geest, wilt u ons vanavond bij de hand nemen en ons zo bij hem brengen. Die zit aan de rechterhand van de Vader en die tot zondaren komt in het gewaad van het evangelie. Doe het vanavond, werkt u het geloof en versterkt u het. Wij vragen het van u. We bidden zo ook voor elkaar in de weg die we gaan door het leven, bij al wat op ons afkomt als we verliezen hebben geleden. Kortere of langere tijd geleden, wilt u onszelf vertroosten. We mogen de rouwdragende aan u opdragen. En we denken ook vanavond aan de familie van Harten in Driebrugge, bij wie een vader en een man afgelopen week is overleden. En die ook voor deze gemeente veel heeft gedaan en tot op het laatste toe. Ook in de verzorging van doopkaarten. Anderszins, Heere, we bidden u, zegen de familie. Geef wat nodig is, ook als deze week het lichaam wordt uitgedragen en gezaaid in de akker. Wees u dan nabij. Ontfermt u zich zo over een ieder van ons. Hele dorp dragen we aan u op. Vele heren die niet meer naar de kerk gaan. Verloren zonen en dochters. En toch, heren, in de harten van velen van hen is het zaad gezaaid. Mogen wij het nat maken met onze tranen. Brengt u ze terug. En dat is toch ook wat u doet. Ook vandaag. U wilt ze weer onder het woord brengen. En wilt u ze zegenen. Maar heren die voor eigen rekening leven. En die misschien wel nauwelijks iets van uw woord hebben gehoord. Wilt u ook hen bereiken. En mogen het middel daartoe zijn, ook in het dorp. Wilt u zo aan ons gedenken, ook aan onze samenleving, onze overheid, bezig om een nieuwe regering te formeren, val lang niet mee. Er is zoveel verdeeldheid, zoveel polarisatie. En heren, daarom wijst er toch dat ook op ons op, dat we vernieuwing nodig hebben, een terugkeer naar u. Wilt u het zelf bewerken, mogen wij daarvoor ook op onze knieën gaan. Land en volk aan u opdragen. Wilt u zich zo over ons ontfermen? We bidden het van u. Hoor onze beden. Zegen en ieder met een taak. De organist, de koster, de man van beeld en geluid. Wees ook met hen die thuis meeleven. Dat ze vanavond een goed uur mogen hebben. En dat het onderwijs, de leer, voor hen niet droog zal zijn. Maar het leven. En dat ze mogen opspringen. In u verblijd. Hoor ons zo, heren. Laat ons uit het middelpunt weggaan. En dat u erin komt. Want dat geeft rust en ruimte en vreugde. Bewerkt u het zelf. Gebruik deze dienst voor uw woord. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen het woord openen in Romeinen 7. Daarvan vers 13 tot en met 26. Aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 44. En daarvan de vragen 113, 114 en 115. Zondag 44, maar eerst de schrift. Romeinen 7, vanaf vers 13. En daar schrijft de apostel Paulus als volgt. Is dan het goede, de wet, mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigend door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dan dat wat ik doe, dat ik niet wil, zo doe ik dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu naar opslaan bij zondag 24 uit de Zondag 44 uit de Heidelbergse catechismus. De tekst daarvan is als volgt. Wat eist het tiende gebod van ons? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat God ons dan al zo scherp de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God worden vernieuwd. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de tekst van zondag 44. Gemeente, om mensen tot geloof te brengen in de Heer Jezus, gebruikt de Heer doorgaans wet en evangelie. Deze beide. De wet, de 10 geboden en het evangelie van vrije genade. En beide zijn nodig. De Heer gebruikt beide. Bij de een is dat helderder dan bij de ander. Bij de ander dieper en uitgesprokener dan bij de ander. Maar in Gods gewone weg, wet en evangelie. De wet wijst je zonde aan. Romeinen 3. Romeinen 7. Ontdekt je aan de zonde. Legt bloot wie je nu in het oog van de Heere bent. Zondaar. Veroordeeld. En zo zoals je bent, zo kun je voor de Heere niet verschijnen. Dat is wat de wet je laat zien. De wet ontdekt. Maar wat de wet ook doet, en dat is een aspect waarvan ik soms vrees dat we dat uit het oog raken. De wet doodt ook. De wet heeft dodende kracht. Je doden. Dat wil zeggen, de wet gaat je leren dat je het zelf onmogelijk goed kunt maken met de Heere. Dat ga je wel proberen. Daar ga je je best voor doen. Maar de wet put je uit. En de wet mat je af. En daardoor kom je tot de ontkenning, en dat is waar de wet je wil hebben, waar de Heer je wil hebben, uit mij geen goed. Ik ben in mijzelf een verloren mens. Dat is de wet. Godezijdank is er het evangelie. En het evangelie openbaart ons de Heer Jezus Christus. Zijn werk. Evangelie gaat niet over wat wij moeten doen voor God. Het evangelie gaat over wat de Heer Jezus doet voor zondaren. En hij heeft de wet volkomen vervuld. En hij draagt ook de vloek van de wet. Dat is het evangelie. En zoals nu de wet doodt, zo maakt het evangelie levend. Heeft kracht in zich. Goddelijke kracht. De Heilige Geest gebruikt de verkondiging van het evangelie en in het bijzonder de roepstem om tot Christus te komen. Heilige Geest gebruikt het evangelie in het bijzonder de roepstem om geloof te scheppen in het hart van zondaren die in zichzelf dood zijn. Krijgen ze ogen om op de Heer Jezus te zien en armen om zich naar hem uit te strekken en hem te ontvangen. Kortom, de Heere gebruikt wet en evangelie om zondaren tot Christus te brengen. Maar daarna, nadat zondaren tot Christus gebracht zijn, gebruikt hij ook in het leven dat daarop volgt, het leven van de heiliging, van de dankbaarheid, ook wet en evangelie. Ook. Is dan de wet nog wel nodig? Waarom dan nog de wet? Daarover gaat het in zondag 44. Is de prediking van de wet ook nodig in het leven van de kinderen van de Heere? Ja, zegt de Heidelbergse catechismus, antwoord 115, ja zeker. Ook dan moeten de wet worden gepreekt aan Gods kinderen. Scherp zelf staat er. Waarom? Twee redenen. Dat zegt antwoord 115. Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, des te begeeriger zijn de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En ten tweede, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en ook God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God worden vernieuwd, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Het is twee doelen waarom de wet moet worden gepreekt. Opdat je meer zelfkennis gaat krijgen en naar Christus wordt uitgedreven. En in de tweede plaats, opdat je ziet hoe God nou wil dat je wordt. En je je daarnaar uitstrekt en bidt om de genade van de Heilige Geest. Ik wil beide doelen in een tweeluik behandelen. Vandaag het eerste en volgende week, als God het geeft, het tweede. Vandaag het eerste, waarom de wet in het stuk van de dankbaarheid, nogmaals, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen, des te begeeriger zijn de vergeving van onze zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dat is belangrijk. Dat laat ons een belangrijk facet zien van het leven in de dankbaarheid, namelijk dat dat leven in de dankbaarheid niet zozeer een streven is, maar een sterven. Niet zozeer een streven om goed te worden, een sterven. Je gaat jezelf tegenkomen in het stuk van de heiliging, van de dankbaarheid. Je gaat jezelf tegenvallen. Je komt je zondige aard tegen, hoe langer hoe meer. En dat is niet opdat je een leven gaat leiden in de mineur. Nee. Maar dat is juist opdat je een leven gaat leiden dicht bij het kruis. Opdat je van genade gaat leven. In verwondering. Nou, daarover vanavond. Dus vanavond gaat het over dat eerste doel. En ik heb als thema daarvoor gekozen niet streven, maar sterven. Hopen we uit te werken. Kun je dat onthouden, hè? Niet streven, maar sterven. Laten we eerst gaan zingen met elkaar. Psalm 1. En daarvan vers 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 1. gemeente, is een onafzienbare watervlakte. De Stille Oceaan. Je kunt er dagenlang met een zeeschip op varen, weken wel, zonder ook maar een streepje land aan de horizon te zien. Water, water, alleen maar water om je heen. De Stille Oceaan die zich uitstrekt van de Noordpool naar de Zuidpool en van de oostkust van Azië naar de westkust van Amerika, heeft ook ongekende diepte. Ik las dat bij de Filipijnen bijvoorbeeld wel diepte zijn van 11 kilometer. Ongelooflijk. De Mount Everest, de hoogste berg met 8 kilometer op de wereld, past er zo in. Wat een waterplas. Maar hoe groot nu de Stille Oceaan ook is, vergeleken met de genade die er in het hart van de Heere is, is het maar een druppel. Want de goedheid van de Heere, zijn liefde tot zondaren en zondaressen, is zo groot. Geen mens, zegt Paulus in Efeze 3, kan de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte ervan ooit meten. De uitgestrektheid en de omvang van de barmhartigheid van God, ja, is werkelijk met geen pen te beschrijven. Zo diep, zo groot. En iets ervan mag je ontdekken als de Heilige Geest je tot geloof brengt. En je oog geeft op de Heer Jezus Christus. En Hem mag zien, de schoonste van alle mensen kinderen, hangend aan het kruis. Met zijn armen uitgebreid, nodigend. En je op die nodiging ook naar Hem mag uitgaan en jezelf aan Hem mag toevertrouwen. Proef je iets van de liefde van God in Christus en van de liefde van Christus zelf. En je ziet wie je bent, zondaar voor God, de aard die er in je is. En je bent ervan doordrongen dat je zo zoals je bent voor de Heere niet kan verschijnen. Wat moet ik toch doen om zalig te worden? Mijn ziel, doorzie je je lot? Hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? Is de vraag die je bezette. Hoe rijk dan, als de Heilige Geest je ogen opent voor de middelaar die God en mens aan het kruishout verbindt en je mag geloven. Ook voor mij, niet alleen voor anderen, werkelijk waar. De Heilige Geest doordringt je ervan. Laat het getuigen in je geest, ook voor mij leidt Hij daar, draagt Hij de straf, betaalt Hij ook voor mij de prijs die ik moet opbrengen, wat ik niet kan. Dan mag je iets zien van de zondaarsliefde die er is in God. Wat een genade. Overvloeiend. Heerlijk. Om ervan te proeven. Mag je zien in het geloof op de Heer Jezus. Dan mag je worden verkondigd wat zondag 31 zo heerlijk zegt. U bent rechtvaardig. Uw zonden zijn u vergeven. U bent heilig, helemaal goed. Niet zelf. In Christus. Christus is goed voor jou. In jouw plaats. God rekent dat wat Christus heeft gedaan jou toe. En daarom ben je goed, hè? En daarom heeft de Heere zelf je lief. Zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Nog niet het minste. Dan mag je gaan drijven. Op de oceaan. De Stille Oceaan. Mijn ziel is stil tot God. Van Hem heb ik een heilrijk lot. Dan ga je tegelijkertijd ook God zo lief krijgen. Hè? Als je mag zien op zijn liefde voor jou, dan kan het niet anders. Of in jouw hart komt ook liefde voor Hem. Dan zeg je, o Heere, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Wat een lust was, wordt een last. En wat een last was, wordt een lust. En dan? Hoe gaat het dan verder? Hoe leidt de Heer je dan verder in het leven, het geestelijke leven? God gaat je al dieper indringen in de oceaan van zijn genade, van zijn zondaarsliefde. Hij gaat je leren iets, hoe groot zijn barmhartigheden zijn. En daartoe is nu nodig wat zondag 44 zegt. De wet, de prediking van de wet, het scherpe mesje van de wet, de scalpel die chirurgen gebruiken als ze mensen opereren om de wond diep te maken. Dus wat de Heere gaat doen, hij gaat de naald gebruiken om te steken. De naald gevolgd door de draad van het evangelie. Nu, dat is waarover het vandaag gaat. Het waarom van de wet in het leven van de dankbaarheid. Het doel ervan, de functie. Wat is de functie van de wet in het stuk van de dankbaarheid? Voor Gods kinderen, voor hen die tot geloof zijn gebracht. Wel, daar gaan we vanavond over nadenken. Wat is die functie nou niet? Waarom geeft God de wet niet in het leven van de dankbaarheid? En waarom geeft God de wet wel in het leven van de dankbaarheid? Nou, eerst het niet. En waarom God niet wil dat de wet scherp wordt verkondigd in het stuk van de dankbaarheid. En dan straks, dan komen we daar al vanzelf al op uit. En dan hoop ik dat het u ook duidelijk zal zijn. Hè, waarom het wel moet gebeuren. Waarom de Heer dat wel wil. Als de Heilige Geest je tot geloof zo brengt. En ik hoop dat u daarin mag delen. Dat is ons hartelijke verlangen. Allemaal. Hè. Als er bij de Heer een oceaan is. Nou, dan kan het voor heel de gemeente met groot gemak. Er hoeft niemand te twijfelen vanavond of het voor mij wel kan. Er is bij God zo'n overvloed. Twijfel u daar nog wel eens aan? Ach, wees niet ongelovig. Gelovig. Het is een overvloed van genade. Als de Heilige Geest je er iets van laat zien, dan krijg je ook liefde om voor de Heere te gaan leven. Dan kan het zo gaan, dan kan je dan misschien wel huppelt. Van vreugde, dan kan het in je hart echt gaan zingen. Heren, ik wil niet meer zondigen. En ik zal ook niet meer zondigen. Ik wil voor u gaan leven, altijd. En je voelt de kracht van de liefde van God. Maar vroeg of laat, dan ebt die liefde weg. En dan kom je jezelf weer tegen. Dan zie je toch weer wat in je hart leeft. Rijst opeens een zondige begeerte op. Of misschien wel een lelijk woord. Wat? Is dat in mij? En dan kan de twijfel toeslaan en de onzekerheid. Maar is het dan wel goed met me? Je kunt er door in verwarring raken. Je hebt de liefde mogen proeven en nu ben je nu zo. Is het wel goed met mij? En in die verwarring die dan kan postvatten, kun je zomaar denken dat je aan de slag moet. En dan ga je. Je gaat de wet gebruiken op een verkeerde manier. Vaak zonder dat je je dat bewust bent. Ik word zalig, denk je, door het geloof alleen. Ik blijf zalig door het geloof in Christus en iets van mij erbij. Iets goeds. Iets wat de Heere aangenaam is. Een heilig leven. En je bent geneigd te denken dat je daar zelf voor moet zorgen. Rechtvaardiging is Gods werk. Heiliging mijn werk. Rechtvaardiging is Gods deel. Heiliging mijn deel. Dat is wat ik moet doen. Dat is wat God van mij vraagt. Wil het goed komen met God door het geloof alleen? Wil het goed blijven met God door het geloof? En iets erbij. Bekering. Vruchten dragen. Dankbaarheid. Hier in ons hoofd weten we allemaal wel dat het zo niet is. En dat het is door het geloof alleen. Zonder de werken van de wet. Zonder te doen. Hier. Rationeel. Maar hier in ons hart. Leeft het zo anders. Hè? Functioneel. Om zo te zeggen. In je doen en laten. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je toch wordt aangestuurd door de gedachte, ik moet iets doen. Hij wil het goed komen tussen de Heere en mij. Je Ik moet leven zoals God dat van me vraagt. Als ik het niet doe, dan is het niet goed. Als ik het wel doe, dan mag ik hoop hebben dat het wel goed is. En dan ga je je toeleggen op een heilig leven. Maar verkeerd. Want je krijgt meer en meer oog zo voor de wet. En minder oog voor de Heer Jezus. Je wordt als het ware van de wet, van het evangelie weggetrokken en onder het juk van de wet gebracht. Doen. Doe het goede. Is nodig. Is wat God van je vraagt. Nu moet je het laten zien. Bewijzen. Hè? Om Gods gunst te behouden, zet je in. Span je in. Doe je best. Moet beter. Ja. Die neiging, dat is eigenlijk wetticisme. Doe het goede, dan krijg je het goede, dan blijf je de gunst van de Heere genieten. Als je het niet doet, niet. Die neiging, die wordt ook heel erg versterkt, hè, denk ik, door alle stemmen die we vandaag de dag om ons heen horen. Over heiliging. Je moet. Je moet goede Christus zijn. Je moet iemand zijn met uitstraling. Er moet iets van je uitgaan. Je moet schijnen als een lichtje in de nacht. Dat moet. Dat hoort. Dat wil God. Wees een zoutend zout, een lichtend licht. Je moet ook altijd blij zijn. En je moet ook altijd gelovig zijn. Dat. En al wat op je pad komt, je moet het dragen zonder te klagen. En al die dingen zijn op zichzelf heel goed, hè? Tuurlijk. Zeker. Maar het gevaar is, en dat is een groot gevaar, dat het daardoor allemaal toch stiekem om jezelf draait. Om jou als christen. Zie mij eens. Dat zullen we natuurlijk nooit zeggen, maar toch, hè? Zie eens hoe ik leef. En het gevaar is ook dat je gaat denken dat dat nodig is om vrede met God te krijgen en te behouden. Moet, moet, moet. Je moet zus, je moet zo. En daar wordt op allerlei manieren ook aan tegemoet gekomen. Boeken, podcasts, vlogs, allerlei handvatten krijg je aangereikt. Hè? Praktische adviezen, aanwijzingen. Maar het kan daardoor zomaar gebeuren dat je gaat denken dat heiliging toch wel een zaak is van jou. Mag ik het zo zeggen? Een soort persoonlijk project. Wat je zelf in de hand hebt en je gaat daarnaar streven. Streven naar verbetering. Streven naar bekering. Streven naar vrucht dragen. Streven. En natuurlijk moet je jezelf soms toespreken. Goed om jezelf een stukje discipline op te leggen. Als je verkeerde muziek luistert, breek ermee. Als je in gelegenheden komt waar we niet horen, uitgaansgelegenheden, barren, kroegen, stadions, stoppen. Als je telkens verkeerde beelden op je pc of je mobiel laat komen, koop een filter. Als je 's morgens te laat uit bed komt, geen tijd hebt om een gebed te doen en geen stille tijd kunt houden, rustig je bijbeltje lezen, wen jezelf aan om eerder op te staan. Dat is goed, dat is nodig, vermaan jezelf. Maar toch, streven is niet zozeer het karakter van de heiliging. Althans, vanavond wil ik het andere facet belichten. Volgende week ga ik toch hier meer van zeggen. Maar vanavond wil ik zeggen, streven is niet zozeer het karakter van de heiliging. Maar dat kun je wel denken, nietwaar? En misschien ook wel hopen. dat als je zondags naar de kerk gaat, dat er dan in de prediking toch vooral, ja, dat het er toch vooral over gaat, over hoe dat je dat nou in de praktijk van alle dag het beste kunt aanleggen. Hoe je als christen nu goed kunt leven. Praktisch, concreet, toegespitst op wat je tegenkomt in het leven van alle dag. Ja, daar zeg je al dat spreken over de zonde. Dat zijn toch maar ophouders. Dat werkt toch eerder belemmerend en remmend. Toch? Nou, het is natuurlijk ook goed, hoop ik volgende week ook verder op in te gaan, om praktisch te zijn, concreet te zijn, jawel. Maar dit is ook een kant van de heiliging. Dat je er heel erg door vermoeid wordt. Met al die adviezen. Want er worden wat adviezen gegeven. Hè? En dat je dan daardoor gaat denken, ja, dat is nodig. En ja, dat spreken over de zonde, dat is toch, ja. Hè? Moet dat nog? Heiliging ga je vooral zien als een soort groeiproces. Je hoeft niet meer over de zonde te hebben. We moeten beter worden. Ons toe gaan leggen op dat wat de Heer van ons vraagt in de 10 geboden. Hè? Heiliging is groeien. En daardoor je wordt al minder en minder zondaar. En al beter en beter christen. Meer en meer heilig. De oude mens in je wordt kleiner. En de nieuwe mens in je wordt groter. Als ik het nou even heel plastisch mag uitdrukken. Eerst ben je, laten we zeggen, 80% zondaar en 20% heilig. Maar als je dan heel erg goed je best hebt gedaan aan het einde van je leven, dan ben je toch misschien wel 80% heilig, rechtvaardig en 20% zondaar. Het is een groei, hè? Je gaat eigenlijk van, het wordt steeds beter. Het gaat van beter naar best. Nou, als je zo denkt over heiliging. Ja, dat kan onbewust in ons leven. Hè? Bij mij heb het zo echt. Ik heb echt zo gedacht dat het zo zou zijn. Het stuk in je, dat oude mens is, dat wordt kleiner. En dat wat de nieuwe mens is, dat krijgt de overhand. Nou, als je zo denkt over heiliging. En je leest dan Romeinen 7. Hè, en dat kernhoofdstuk in de brief van Paulus. Als je dat dan zo doorneemt, dan denk je: wat is dat voor een tobberige mens die daar aan het woord is, joh. Dat is waarschijnlijk niet echt een kind van God. Nou, zo zeggen ook veel van mensen. Romeinen 7, dat is een hoofdstuk. Ja, Paulus wist het toen allemaal nog niet zo goed. Hij had in ieder geval niet de Heilige Geest, want dan zou hij zo niet hebben gesproken. Dat klaag, hè? Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. En het goede dat ik niet wil, of dat ik wel wil, dat doe ik niet. Dat is een tobberige man. Nee, als de Heilige Geest in je komt, dan spreek je zo niet meer. Dan zeg je het goede wat ik wil, dat doe ik. En het kwade dat ik niet wil, ja, dat doe ik niet. En zo zien veel mensen heiliging als een groeicurve omhoog. En dan moet je naar streven. En dat kader plaatst dus ook de wet van de Heere om te groeien. Is dat ook zoals de Heere dat nu wil? Moeten daarom de 10 geboden scherp worden gepreekt? Nee, zegt de catechismus. Uitroepteken. Waarom niet? Nou, wat gebeurt er als je het leven van de heiliging zo voorstelt? Dat je van beter naar best gaat. Dan ben je voortdurend gespind op wat jij moet doen voor de Heere. In plaats van wat de Heere heeft gedaan in zijn oneindige genade voor u. Kom je onder de wet terecht, zomaar. Doe het goede. En dan krijg je het goede. En weet je wat dat voor gevolgen heeft? Twee. Onder andere twee. Zo leven maakt ons. Dat is een risico. Dat kan ons zelf genoegzaam maken. He, dat is het eerste. Zullen we het natuurlijk nooit zeggen. Maar dat kan toch ervoor zorgen dat wij onszelf toch wel een goede christen gaan vinden. He? Nou, daar ben ik toch wel aardig van af. Kan natuurlijk altijd beter. Maar toch. komt een stukje zelfgenoegzaamheid. Daar ben je niet gebroken, verwonderd, maar je vindt het eigenlijk toch wel, nou, min of meer vanzelfsprekend dat God ook jouw genade heeft bewezen. En dan gaat er niet een lieflijke geur van je uit. Hè? Je bent eigenlijk, zo proeven anderen het in je omgeving, je bent eigenlijk altijd degene die het goed doet. En die het goed weet. Je kijkt eigenlijk een beetje op anderen neer. Ja. Nou, die ander blijft maar wat achter. Die loopt maar te klagen. Kan niet bidden. Kan niet geloven. Kan niet vertrouwen. Jongen. Je gelooft toch. En als iemand dan worstelt met een zonde, dan kan je het eigenlijk niet begrijpen. En als iemand in de klem zit vanwege het ongeloof, dan denk je, wat een stakker. Snap je dat? Je kijkt op iemand neer. Stiekem. Zelfgenoegzaamheid. Dat is erg, hè? En daar moeten we voor waken. Als u vindt dat ik dat ben, dan moet u dat zeggen. En dan hoop ik het u te zeggen. Want het is erg. Ik las een keer een onderzoek, dat vond ik toch opvallend. Dat zeg ik niet om te schelden, om lelijk te doen. Het was een onderzoek onder evangelische christenen. In vergelijking met reformatorische christenen. En wat kwam daaruit naar voren? Onder evangelische christenen veel eenzaamheid. Ja. Als je altijd goed moet zijn en altijd blij en altijd vertrouwend en altijd gelovend. Is niet de realiteit. Maar als je dat moet zijn, ga je stand ophouden. Ga je doen alsof. Durf je het niet te zeggen tegen die mensen die zo goed kunnen geloven. Ja, ik heb geen geloof. Hoe moet ik toch geloven? Ik durf niet te zeggen, maar ze zullen me wel vreemd aankijken. Ze kunnen altijd geloven, ze hebben altijd vertrouwen. Ik mis het. Ik ben platzak. Zal met mij wel niet deugen, snap je? Dan kan je gebukt ondergaan onder mensen die altijd juichen. Dat is niet zoals God werkt. Dat geeft eenzaamheid. Moet je je stand ophouden. Maar God zegt, hoeft niet hoor. Hoeft niet. Laat maar zien je armoede. Je diepe armoede. Ik heb een volk. Zalig zijn de armen van geest. Die zijn platzak. Die kunnen maar niet geloven wanneer ze moeten geloven. Ja, dat is niet goed. Nee, dat is zeker niet goed. Dat is heel erg. De praktijk. Zonde. Is ook zo. Daarom hebben ze de Heer Jezus nodig. Het evangelie. Maar zie. Nou, dat is het ene. Zelfgenoegzaamheid. Het andere is moedeloosheid. Als je heiliging vooral gaat zien als een streven om beter te worden. Dan kan je zomaar ontmoedigd raken. Ja, waar breng ik er toch van terecht? Ik loop niet zo snel. Ik kom niet vooruit. Ik heb zo weinig blijdschap. Ik heb zo weinig vrijmoedigheid. Heb je dat ook? Ik ben soms zo binnenloos. Ik zeg maar eerlijk, mannen. Ik ben soms zo binnenloos. Dan kan ik niet bidden. En dan is er een stem in me die zegt, ga dan op je knieën. Heb je dat ook? Dan loop ik er nog van weg ook. Ja. Ontmoedigd kun je erdoor raken. Dat je zo dor bent en zo droog, onvruchtbaar voor je eigen gevoel. Wat moet er een ander toch wel niet van denken? En dus je doet je vaak mooier voor dan je bent en zet je masker op. Maar vanavond wil ik u oproepen, zet uw masker maar af. Kom maar voor de draad. Want zo bedoelt de Heere het. Niet, nee. Het is niet zo dat wij door het evangelie zalig worden En dat wij zalig blijven door het evangelie en iets van ons. Iets waarnaar we moeten streven. Nee, de Heere wil dat zijn kinderen van genade blijven leven. Van de oceaan van genade. Van de diepe zeeën van zondagslieden. Van de fonteinen van heil. En de Heere die wil dat alle die van de Heer Jezus Christus zijn, meer en meer gaan leren hoe groot en hoe overvloedig de stromen van barmhartigheid zijn die er uit het hart van de Heere vloeien. Daarom houdt hij je arm. Ja, daarom kun je niet bidden. Opdat hij het je gaat leren. Daarom ben je niet dankbaar. Opdat je gaat zien op hem die de dankende hoge priester is. Daarom ben je zo dor. Opdat je alle zegen en regen van hem verwacht. Zie, de Heilige Geest wil Christus in je leven heerlijk maken. En Christus alleen. Die ons gegeven is tot heiliging en verlossing en zaligheid en wijsheid. 1 Korinthe 1 vers 30. En de Heere wil dat zijn kinderen niet van het kruis van Christus vandaan gaan. En maar zich keer op keer, steeds maar weer, verwonderen over hem, over zijn werk, zijn offer, zijn lijden, zijn sterven, zijn volmaakte leven. Dat is waar de Heilige Geest op uit is. En daarom arm in jezelf, maar rijk in Christus. En hoe doet de Heere dat dan? Dat hij je laat leven in de volheid die er is bij hem. En door de verkondiging van het evangelie zeker. Maar daarvoor is ook nodig de verkondiging van de wet. En de wet in dienst van het evangelie, ja. En daarom maakt hij je in eigen oog niet beter. Ik heb dat zo gedacht, u ook. En ik dacht echt dat Romeinen 7 voor tobberige mensen is. Nee, nee, nee. Het is de praktijk van het leven van de kinderen van God. God houdt ze arm. Straatarm. Kunnen niks. Hebben niks om ze uit te drijven naar de volheid die er is in de Heer Jezus Christus. Ja. God maakt zijn kinderen in eigen oog niet beter. Dan heb je geen genade nodig. Goede mensen hebben geen genade nodig. Arme tobbers, slechte mensen hebben genade nodig. En daarom maakt hij ze in eigen oog zondiger en zondiger. Ik wist niet, zegt een oud vers, dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhiel. Zie, opdat je je gaat uitstrekken naar de genade die er is in Christus Jezus. Nu, dat is waarom de Heer de wet laat verkondigen. Ook in het stuk van de dankbaarheid, hè. In alle scherpte. Opdat je, ja, je ware aard meer en meer leert kennen. Meer en meer oog krijgt. Voor dat wat in je hart is. Dat is niet best hoor. Voor de krochten in je ziel. Ah, zeggen sommige mensen wel, maar je moet het niet meer zo over de zonde hebben joh. Nou, ze zijn er, maar ze zijn toch vergeven. En het gaat er toch om dat wij leven zoals de Heere wil, dat wij het goede doen. Wacht, wacht, zegt de catechismus. Wacht. We gaan het er wel over hebben. Over de zonde. God wil dat de 10 geboden scherp worden verkondigd. Om je zonde naar boven te halen. Opdat je ze onder ogen krijgt, het kwaad. De pijn er ook van voelt. Opdat je uitgedreven wordt. Naar hem die nodigt, vriendelijk, oprecht, welgemeend, de man van smarten, de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Wij worden zalig door de werken, maar niet door die van ons, door zijn werken. En dat is wat de Heer wil, hè? Dat je al meer oog krijgt voor de vele facetten die er zijn in het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ook in zijn volmaakte werk. Zie, Als God je bekeert, krijg je een nieuw hart, hè? Heb u het ook? Krijg je een vlezen hart? Dat zegt Ezechiël, hoofdstuk 36. Wat is een vlezen hart? Een vlezen hart is een hart dat heeft een heel teer geweten. Dat sommig raakt. Dat ziet steeds, dat wordt steeds fijngevoeliger voor de zonde. Eerst, ik weet niet hoe dat u is vergaan, maar eerst krijg je wat zicht op de grove zonde, hè, in je leven. Maar dan wordt het steeds, krijg je steeds scherper zichtig. Dan worden zelfs je beste werken, de allerbeste werken, je gebed, je kerk gaan. En ook als je dominee bent, je preken. Hè. Ik moet opeens denken aan dominee Jezus de Groot. In het begin toen we uitgingen om te preken, hè, hebben we veel overleg gehad samen. Hij zegt, je moet dominee zijn om te weten wat dominee zonde zijn. En dat is ook zo. Je moet ouderling zijn om te weten wat ouderling zonde zijn. Maar dan krijg je steeds meer oog voor. En dan zie je, in mijn beste werken gaan nog de draden, als je voor de zondagsschool staat, hè, dan zeg je, nou, ik heb wel een mooi verhaal verteld. Het ging toch eigenlijk wel goed. En nou, daar ga je. En als je op huisbezoek gaat, ik weet nog goed, ik was net ouderling in Harskamp. En dan deden we een huisbezoek. En ik zag er zo tegenop. Ik denk, dan moet ik straks een gebed doen, een vrij gebed. Dat durf ik eigenlijk niet. En ik dacht vooraf al een beetje denken. Wat ga ik zeggen? En toen mochten we een gebed doen. En toen ging het ook. En toen ging ik weg. En dat is nou zo erg, hè. Dat is echt, dat is zo erg. Maar dan komt zo die gedachte omhoog. Nou, was wel een mooi gebed. Ja, en zo bederf je het beste met het slechtste. Zonde. Onze beste werken. Die akelige hoogmoed. Dat zit nou overal op. En dat gaat nou overal doorheen. En dan neem je nou altijd mee. Maar God zegt, ik wil ook dat je daar oog voor krijgt. Dat wil ik. Opdat je sikkeneurig over de wereld gaat lopen, depressief. Nee. Opdat je gaat roemen. Hij ziet in gunst op zo een Heer. Opdat je gaat roemen in de genade. Je verwondert. O Heere, wat een God bent u toch. Ben ik zo, had ik nooit gedacht toen u 20 jaar geleden in mijn leven kwam. Is dit wat er van me overblijft? Vleeselijk, kom maar verkocht onder de zonde, ziet u toch op zo een Heer. Wat een trouw. Kijk, dat krijgt trouwwaarde. Dat ga je dan leren. Anders blijft het maar een leeg woord. Maar als je jezelf leert kennen. En dat God het met zo één wil volhouden. Kijk, dan wordt die trouw zo heerlijk. Dat gaat schitteren. Zeg, Heer, wat een liefdevolle God bent u toch. Wat een trouw is er in uw hart voor zo één die zo ontrouw is. Zie, nou, daarom. Predikanten moeten de wet preken. Dat is natuurlijk helemaal niet fijn om te doen. Nou ja, maar het is wel nodig. Hè? Zo nodig. Ontdekkend. Krijg je ook tegenstand, hè, als je dat gaat doen. Tuurlijk. Wie wil er nou afgebroken worden? Dat wil toch niemand? Hè, dat geeft verzet. Maar het is nodig, ontdekkend preken, ontmaskerend preken. Dodend ook, hè? Want die oude Adam, en die zit echt in ons. Hè? Maarten Luther die zegt dat ook. En dat was een worstelaar ook, hè? Die kwam ook zo zichzelf tegen. En die zegt, die oude mens, die dat is Adam in me, die wil altijd werken. Altijd maar zijn best doen. Hij is zo sterk, is als een paard dat door de rivier heen gaat. Hij zegt, en die blijft maar zwemmen. Wat een kracht heeft zo'n paard. Hij zegt, maar hij moet onder. Hij moet verdrinken, keer op keer. Nou, zo wil de Heere je zonde onthullen. Opdat het evangelie alle waarde voor je krijgt. En daarom moet het evangelie ook worden verkondigd. Oh ja, royaal. Christus aangewezen, aangeprezen, aangeboden, nabijgebracht. In al zijn heerlijkheid. Voor wie? Voor Gods volk. Voor bekeerde mensen. Weet je, Gods kinderen die werkelijk zo zichzelf leren kennen, die kunnen zich daar niet bij rekenen. Die zeggen, ja, Gods volk, dat zijn mensen die hebben iets wat ik mis. Ik kom niet verder dan een zondaar in mijzelf die het allemaal weer zo verbruikt. Daarom moet het evangelie gepreekt worden aan alle hoorders. Alle hoorders. Aangeboden. Zie. Hebben Gods kinderen nodig. Want als ze zichzelf in de week weer tegenkomen, maar dan mogen ze zondags onder de prediking verkeren. En als dan Christus weer voor ogen wordt geschilderd. En hij in zijn volheid, in zijn werk, uitgestald en uitgetekend. Kijk, dan gaan hun harten weer opspringen. Toch, dan komt er geloof. En dan zien ze buiten zichzelf op de Heer Jezus. En dan zeggen ze, ja, zulken is mijn liefste. Zulken is mijn al. En als ze dan mogen horen weer, ook voor u. Ook voor u. Achter worden ze weer verblijd en verwonderd. Zie, zo mogen ze zien op Christus alleen. En dat geeft een leven in dankbaarheid. Dat. Te zien op Christus en te weten, hij heeft het gedaan. En er hoeft van mij niets meer bij. Zo word ik zalig. Met mijn armen over elkaar. Drijvend. Op de zee van genade. En daarom is heiliging niet zozeer streven, maar sterven. Aan sterven aan iets willen zijn. Goed willen zijn. Het is sterven erkennen. Dit is wie ik ben. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar dan zo je laten neerleggen in de uitgebreide armen van de Heer Jezus. Hij is niet gekomen voor goede mensen, maar voor zondaren. En dat is zo'n wonder. En ja, daar kom je als kind van de Heer nooit te boven. Wat, daar heb je eeuwigheid voor nodig. Heere, dat u toch op mij wilde neerzien. En dat u zichzelf voor mij heeft overgehaald aan het kruis. Zie, nou, dit is wat de kinderen van de Heere steeds nodig hebben om te horen. Zie op de Heer Jezus. En het is door hem alleen dat je zalig bent. Of je het goede doet, of het kwade. Dat doet niet mee. Je wordt niet zalig door iets van jezelf. Maar door hem. Door hem alleen. En juist dat te zien, en dat wakkert het verlangen in je aan om voor de Heere te leven. Dat doet het evangelie. Het evangelie, ja, dat geeft kracht om voor de Heere te leven. Om je leven in zijn dienst te besteden. Dat doet de wet niet. De wet die zegt wel hoe je moet leven, maar de wet geeft geen kracht om je ook zo te laten leven. Het evangelie, dat geeft je er de kracht voor. De kracht komt uit het evangelie. Ik denk aan John Bunyan, volkspredikker uit de 17e eeuw bij Londen. Hè? En die heeft heel erg met deze dingen geworsteld. Ja, en hij heeft er ook over geschreven, heel treffend. Proberen te lezen, wet en evangelie. Wat had die man daar scherp inzicht in? Maar hij heeft een heel mooi gedichtje. En ik vroeg ooit een keer aan dominee van Harten, die leeft niet meer, heeft een prachtig boek geschreven over de Erskines. Moet je ook kopen. Dominee P.H. van Harten. Uit Ridderkerk. En ik zeg, zou u dat gedichtje eens niet kunnen vertalen? Dat heeft hij gedaan. Dat is prachtig. Ik zal het u voorlezen. Het gaat over wet en evangelie. Hij zegt, loop John, loop. In het Engels is dat run, John, run. Loop, John, loop. Dat is wat de wet gebiedt. Maar handen en voeten geeft ze niet. Veel heerlijker is het evangeliebericht. Het zegt vlieg, En het geeft vleugels waardoor het wordt verricht. Begrijp je dat? De wet zegt loop. Maar je geeft geen kracht om te lopen. Het evangelie zegt vlieg. En het geeft je vleugels. Dat komt omdat de wet zegt. Doe het goede. Dan zal God je lief hebben. Het evangelie zegt precies andersom. Het evangelie zegt, hoor eens, arme zondaar. God heeft je lief. Hij heeft nog niks gedaan. God heeft je lief. Zo zoals je bent om Christus wil. God heeft je lief. Doe het goede. Zul je het goede niet doen? Dan ga je. O ja, Heer, heeft u mij lief. Hier is mijn leven. Mag ik het in uw dienst besteden? Dat is zo'n verschil, hoor je dat, tussen de wet en het evangelie. De wet zegt, doe het goede. Moet, wil God. Anders ga je verloren. Evangelie zegt, God heeft je lief. Doe het goede. Zul je het goede niet doen? Zul je in de zonde blijven leven? Dat kan toch niet? Nee, Heer, hier ben ik. Voor u. Helemaal. Nou. Zo in deze weg leer je twee dingen. En dan ga ik afronden hoor. Maar dat is dus de weg van die God met zijn kinderen gaat. Hè? Als ze tot geloof zijn gekomen. In zichzelf blijven ze een zondaar. Dat is wat ze ervaren. En tegelijkertijd mogen ze geloven. En toch ben ik zalig, rechtvaardig, in het oog van God volmaakt vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. En zo ziet God je ten diepste. Alle die geloven rusten op het werk van de Heer Jezus. God zegt, je ervaart jezelf wel, hè, met zoveel tekorten, zoveel gebrek en zoveel zonde. 100% zondaar. En toch tegelijk, God zegt, maar ik zie je als een rechtvaardig mens. 100% volmaakt. Niet 99%, want dan zou je in je hemel kunnen komen. Dan zou je verloren gaan. Want God wil alleen maar 100%. Nou, God zegt, je bent het in mijn oog nu. Wie gelooft in mij, die is rechtvaardig. En dan zie je jezelf en zeg, wat ben ik toch voor een mannetje, vrouwtje, zondig. Maar als je mag zien op Christus, en toch, en toch, en toch. Niet wat ik ervaar is waar. Wat God zegt is echt. En God zegt, die gelooft is nieuw. Colossense 2. Die is een nieuwe schepping. En zo leer je. Ik ben een onheilige heilige. Een onrechtvaardige rechtvaardige. Dat is wat, hè? Kijk, en dat nu zo te zien, dat geeft troost. Troost. Grote troost. En weet je wat er dan ontstaat in je leven als je dat voor waar mag houden? Dat je van, oh, ben ik zo'n mannetje. En toch in de ogen van de Heere heilig. Dat geeft vruchten. Welke? Ootmoed. Dat is de eerste. Tweede. Ootmoed. Derde. Ootmoed. Zie nou. Vanavond mag ik afronden. Ach, zie toch wie je bent. In het oog van de Heere. In jezelf. Probeer nog die 1% te krijgen. Toch nog iets goeds. Geef maar op. Ja, maar ik probeer toch nog wel te bidden. Kun je nog bidden? Geef maar op. Nou ja. Uit u geen goed. Maar zie toch eens wie nou tot zulke mensen komt. De Heer Jezus Christus. En hij nodigt. Hij zegt, zie toch op mij. Ik heb een volkomen werk gedaan. Helemaal. Alles. En daardoor is er een oceaan van genade. Kom. De nodiging klinkt. Zo vriendelijk. En de Heere slaat niemand over vanavond. En daar staat niet een bord bij deze oceaan van genade verboden toegang. Nee, nee. De toegang is open vanavond. O, zie de Heer Jezus nodigend. Ik heb zoveel zonde gedaan. En ik zit er ook nog niet mee. Moet je juist komen. Hij heeft je in het oog. Hij zegt, kom tot de fontein van heil. Wend u toch tot mij. En wie nou tot hem komt, God laat je verkondigen. Je bent rein, volmaakt. Nu, de Heere zegene zijn woord. Amen. We gaan samen zingen Psalm 65. Het tweede en het achtste vers. 2 en 8, 65. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heren, bij u rusten vermoeide van hart. Bij u is een onuitputtelijke bron van genade voor uitgeputte zielen. En u is vanavond niemand te slecht en niemand te hard en niemand te ongelovig. Want voor welke kwaal we ook hebben, er is doenaan bij u. U bent een arts, zo uitnemend. Nooit hoeft een patiënt aan uw kunde te twijfelen en aan uw gewilligheid. En er is nog nooit een zieke genezen zonder arts. En daarom, heren, mogen we ons vanavond voor u neerleggen. U verwacht niets van ons. Als we één vingerknip aan de zaligheid zouden moeten toedoen, dan was het een verloren zaak. Maar nu bent u een volkomen zaligmaker. En heren, dat is toch ook juist wat u alle die tot geloof gebracht zijn, meer en meer wil leren. Wie ze in zichzelf blijven. Het is ellendig, heren. Het is ook zwaar. We sjouwen onszelf mee, ons vlees. En toch mogen we zien op u. Dan mogen we toch danken. Toch danken. Ik ellendig mens, dat is de klacht. Maar tegelijkertijd is er toch ook de dank. Ik dank God. Door onze dierbare Heer Jezus Christus, dat ik toch verlost ben van dat wat ik ervaar, de zonde en de macht. Heren, zo mogen we toch onze ogen opheffen naar u, die in de hemel zit. En zo mogen we geloven dat we verlost zijn van ons vlees, van ons ik. En dat we straks mogen zijn daar waar u bent. En dan voor eeuwig onszelf kwijt. U over te houden. Heren, ga niemand voorbij. Zegen ons allen. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. Geeft u kracht, moed, hoop. Laat ons dicht leven bij u, bij het kruis. En dat we zo, dan gaan we vruchten dragen. Dan gaan anderen het zien. Het licht dat we mogen laten schijnen. Dat uw genade door ons heen schijnt. Heere, zo komen we tot u. Doe verzoening over onze zonden. Ze zijn er, ook in het spreken, ook in het luisteren. Maar neem ze genadig weg. Door het dierbaar bloed van u, Heere Jezus, hoor ons zo uit genade. Amen. Laten we tot slot zingen op Psalm 36. Het derde vers, bij u, Heer, is de levensbron. En wat er verder volgt, 3 van 36. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.